welkom in ieder geval dat jullie zijn.
Dankjewel.
Jelle, Dior.
Podcast nummer 2.
Podcast nummer 2, ja. Jelle, jij kent Dior omdat jouw coach is.
Ja.
Kun je iets meer over hem vertellen?
Dior, ja, ik ben natuurlijk, dat heb ik in de eerste podcast verteld, ik ben de Body & Shape Store ingerold. Uiteindelijk een soort van sponsorcontract daar gekregen. En eigenaar Bo, die zei, jij gaat onder onze naam wedstrijden lopen, maar dan willen we wel dat je wint. Dus ja. Ik ga jou een coach aanwijzen, die krijg jij van mij. En dat is Dior. Ja. Dus ik zeg, ja, ik ken Dior niet. Misschien is dat mijn fout, misschien heb ik onder een steen gelegen. Ja. Maar Bo sprak met zoveel vertrouwen over Dior. Het is een dokter, het is een guru, die man weet alles. Dus ik denk, nou, is goed. Plan een afspraak met hem in, want ik ben benieuwd wie Dior is. Dus ik heb uiteindelijk een afspraak met Dior ingepland. Of we zijn samen bij de Body & Shape Store gekomen. Nou, ik stel hem gelijk een aantal vragen. En uiteindelijk denk ik op 9 van de 10 vragen die ik stelde.
Was nou jouw voorkeur?
Hij zei eigenlijk van, nou, ik weet nog niet hoe we dat gaan doen. Maar ik meer dacht van, oké, dat betekent wel iets positiefs, dat hij geen standaard schema voor mij heeft klaarliggen, zoals de meeste coaches doen.
Juist.
Hij gaat gewoon bij mij kijken, hoe gaan we dit doen? Uiteindelijk even gepraat. Ik heb mijn kleding uitgetrokken, geposeerd voor hem. Hij heeft zijn ogen erop laten vallen en gewoon even gekletst. En ik heb,
met of zonder kleding nog aan?
Kletsen was met kleding.
Oh, okay.
Maar poseren mocht in onderbroek. En uiteindelijk hebben we elkaar even gesproken. En voor mij voelde het goed. Ik had het idee dat Dior inderdaad een hoop kennis had en dat hij mij ver kon krijgen. Maar ja, uiteindelijk kan ik nog een uur vol praten over hoe ik Dior ken en wat ik van hem vind in onze relatie. Maar misschien mag Dior zichzelf even introduceren. En ook gelijk met de vraag, hoe ben jij in de coachingwereld beland en hoe vind jij het nu?
Nou, ik kan het een heel lang verhaal maken, maar ik zal het kort houden. Het is een beetje gegaan, ik ben zelf gaan bodybuilden. Ik vond het hartstikke leuk. Dat was echt mijn passie. Maar wat ik voornamelijk heel erg belangrijk vond, ik wou alles weten. Dus als hij mij vertelde, je doet dit, wou ik weten waarom dat zo is.
Ja.
Dus dat was een heel belangrijk punt. En ik ben ook boeken gaan lezen, veel op internet gaan lezen. Niet alles gelijk gaan geloven, dat is het grootste fout die mensen maken.
Juist, ik zou ietsje omhoog gaan.
En, zodoende heb ik veel kennis opgebouwd. En op een gegeven moment kwamen er steeds meer mensen vragen die vragen hadden voor mij, aan mij te vragen. Dus had ik meestal wel antwoord op. En zodoende zei mijn vriendin toen, ja, waarom ga je niet mensen coachen? Nou, in het begin heb ik dat gedaan, heb ik mensen gratis gecoacht, weet je. En dat ging goed. En ik heb ook een aantal goede coaches, topcoaches, zelf ingehuurd voor mezelf. Om daar ook dingen van te leren.
Eigenlijk wat ik ook doe.
Ja, ik van tevoren sprak ik wel duidelijk af van, luister, ik kom met veel vragen.
Ja.
Dus moet ik meer betalen? Geen probleem.
Nou, precies, ja.
Weet je, het gaat mij niet om het geld. Voor mij een soort studie, zo zie ik het. En meerdere coaches gehad.
Het is gewoon een investering voor jezelf.
Ja, en dan heb ik meerdere coaches gehad. En daar heb ik een eigen weg in gevonden, weet je. En ik leer nog steeds heel veel, weet je, want ik weet niet alles.
Nee.
En soms verander je ook wel van gedachten. En doe je een aantal jaren dit en volgend jaar doe je het heel anders.
Ja.
En dat is eigenlijk een kort verhaal van hoe ik in de coaching mis. Ja,
het mooie aan Dior vind ik wel, op het moment dat hij mij een eetschema doorstuurt. En ik stel de vraag of je kan eigenlijk op alles antwoord geven. Je doet alles met een reden.
Ja.
Voor zover je mijn vraag allemaal beantwoord in ieder geval.
Ja, ik vind dat zo hoort, want ja. Als ik dat doe, dan moet ik ook antwoord kunnen geven waarom ik dat doe.
Waarom zou je iets niet kunnen beargumenteren als een klant vraagt waarom je kip moet eten in plaats van vis of zo?
Ja, nou, kijk, dat is misschien een klein verschil tussen coach en atleet. Een atleet doet het en weet dat hij het moet doen. Ja. Ik weet donders goed wat ik moet doen en ik doe het ook. Maar kan ik het onderbouwen? Nee, niet altijd. De dier kan dat wel.
Ja,
dat ligt voornamelijk je interesses. Want jij vindt het niet interessant genoeg om er heel veel van te leren. Jij wil graag een goede bodybuilder.
Ja, dat is op dit moment mijn voorkeur.
Ik wou dat vroeger ook. Maar op een gegeven moment ben ik meer aandacht gaan besteden om kennis opbouwen dan in mijn eigen lichaam.
Ja, precies. Ja.
We kunnen Diar allemaal op Instagram opzoeken. Diar ziet er ook gewoon heel goed uit. Diar is ook gewoon een goede bodybuilder.
Ja, je ziet die Miro. Aardig buff toch?
Ja, joh. Niemand vindt zichzelf goed genoeg, maar Diar is gewoon een goede bodybuilder.
Ja.
En het mooie, ik weet dat wij een van de eerste keren elkaar gesproken hadden. En dat jij het vaak had over John Meadows. Dat jij John Meadows vaak persoonlijk hebt gesproken.
Ja, die heeft mij ook gecoacht, ook voor de wedstrijd. Van hem heb ik ook heel veel geleerd. Ik heb hem zelf ontmoet in Denemarken. En daar heb ik een goed gesprek met hem gehad. Van gezegd van, luister, ik wil graag een wedstrijd doen. Maar ik wil ook graag dingen leren, weet je. Maakt me niet uit wat het kost. Ik kom met veel vragen. Dus zodoende heb ik nog op dit moment niet zo heel veel. Omdat hij net een hartaanval heeft gehad. Maar in het verleden best nog aardig vaak contact met hem heb gehad. En het is een hele aardige man. Heel open. Die heel veel aandacht besteedt ook aan gezondheid. En niet alleen aan korte termijn.
Juist, ja.
Ja, dat merk ik ook heel erg bij hem inderdaad. Dat hij, met gezondheid rekening houdt. En iedereen op lange termijn wil coachen. En niet denkt, ik wil jou binnen 1 of 2 jaar zo groot mogelijk krijgen. Maar dat hij echt denkt, van als jij lang wil bodybuilden, dan moet je het op deze manier doen. En zo pakt die het ook aan bij mij.
Ja, is dan toch mooi dat je iets van, zeker man met zo'n status, dat kan overnemen in principe.
Ja, John Meadows is een van mijn grootste namen. Het is tof dat je zo iemand, met zo iemand samenwerkt eigenlijk.
Kijk, ik heb ook negatieve ervaringen gehad. Bijvoorbeeld, ik heb met Neil Hill gewerkt.
Ja.
Daar was ik gewoon een nummertje, weet je. Dat beviel me totaal niet. Ik heb met Sibiel Peters gewerkt, super goede coach, absoluut. Ja. Die is wel iemand, ook met, als ik iemand een coach moet aanraden in Nederland, is zij wel iemand.
Ja.
Een van de betere coaches in Nederland, absoluut.
Ja, ik ken niet veel mensen persoonlijk die met haar werken, maar ik ken veel mensen van horen die met haar werken.
Ja, zij is een vrouw met heel veel kennis en ik heb ook heel veel van haar kunnen leren. Ja. Zij is niet iemand die alles gelijk gaat verklappen, weet je. Maar ik ben al iemand die altijd doorvraagt.
Ja, precies.
Ik heb van haar ook heel veel kunnen leren.
Ja, mooi. Ja, laatste atleet die pro's geworden bij je oma is natuurlijk, hoe heet die, Jonathan Pieters.
Ja, supergoed atleet.
Supergoed atleet, ja. Ja. Zag echt top uit, ja. Hoe lang heb je bij je oma gezeten dan? Als je bijvoorbeeld een tijdsbestek moet uitleggen van één wedstrijd of 2 wedstrijden met John Meadows? Of?
Ik heb volgens mij 2 wedstrijden bij John Meadows gedaan en ook volgens mij 2 bij Sibiel.
Allebei 2, ja.
Uit mijn hoofd.
Ja. Ik denk dat dan ook wel eigenlijk 2 coaches zijn waar je dan eigenlijk het meeste van hebt kunnen leren.
Ja, en mijn eerste coach, dat was Jan de Weert uit Hoogeveen.
Ja.
Toen was ik nog jong, toen kwam ik net kijken. Die man die heeft mij echt in een super scherpe shape gezet. Weet je, maar hij gebruikt altijd een standaard protocol.
Ja.
En hij heeft mij verteld van, Diar, ga ik je naar een andere coach? Want toen ik jong was, deed ik dat ook. Ging ik bij alle coaches langs. En zodoende heb ik mijn eigen weg gevonden in de coachingwereld.
Ja, ja.
En ik heb naar hem geluisterd. En het heeft gewerkt.
En ja, dat is op zich ook goed, hè? Dat een andere coach zoiets adviseert.
Ja, dat zie je tegenwoordig niet meer. Nee. Als je tegenwoordig weggaat bij je coach, ja.
Dan krijg je deze.
Ja, absoluut. Ja.
Dat is echt zo.
Precies wat je zegt.
Ja.
En dat vind ik niet terecht. Kijk, daarom zeg ik altijd, je moet altijd voor je coach betalen. Als je voor je coach betaalt, als je weggaat, kan hij nooit wat zeggen, want je hebt gewoon betaald.
Ja.
Als jij gratis wordt begeleid door iemand.
Achteraf krijg je wat praatjes.
Ja, dan krijg je achteraf praatjes. Ja, ik heb zoveel voor hem gedaan.
Ja, klopt. Ja. Is ook iets wat ik nooit doe. Altijd gewoon netjes betalen. En als die andere persoon een dienst voor mij kan leveren, dat is goed. Maar dan betaal ik er ook gewoon voor.
Ja.
En op die manier kun je elkaar helpen.
Ja, en als je dan weggaat, kan
geef je elkaar een hand.
Ja, geef je elkaar een hand. Ja. Hij heeft op jou verdiend. Je hebt van hem geleerd.
Ja. Dankjewel en tot de volgende keer. Ja, toch?
Ja, ik denk dat het heel gezond is voor atleten om verschillende coaches uit te proberen en verschillende visies aan te horen.
Denk ik ook. Ja. Ook zeker als je Nederlandse niveau gaat kijken, zie je heel veel atleten die jaar in jaar uit bij dezelfde coach zitten. Ja, niet dat dat dan erg is. Het is ook afhankelijk van wat nou precies je doel is natuurlijk. Als jouw doel is om echt een van de betere te worden, ook qua kennis, dan denk ik dat het goed is om...
Je ziet dit in de top, al die topatleten wisselen ook vaak van coach.
Ja,
daar ben ik niet helemaal mee eens. Ik vind bijvoorbeeld, als jij een goede atleet wil worden, moet je bij 1 coach blijven, want die coach moet jouw lichaam ook leren kennen. Als je 1 wedstrijd doet, dan leert hij net jouw lichaam kennen.
Ja, wat je vaak ziet is bij die topatleten, dat op het moment dat zij er een keer niet goed bij staan, Ja. Dat ze op dat moment van coach gaan veranderen.
Ja, en dat is niet altijd een goed idee.
Nee, je moet niet te snel van coach. Maar als je bijvoorbeeld naar Regan Grimes kijkt, volgens mij heeft hij de afgelopen 4 jaar 4 verschillende coaches gehad.
Serieus, hè?
Ja, zoiets. Hij zat bij Oxygen Gym, hij zat bij Chris Acido. Toen zat hij volgens mij weer bij iemand anders. Ja. Hij is flink aan het wisselen, hoor.
Ja, en goede bodybuilder, maar nog steeds niks bereikt. Ja, hij is een prof, maar...
Geen nummer 1 plaatsen, nee.
Hij ziet er goed uit, maar ik denk als hij inderdaad op dit moment gewoon één goede coach vindt, die coach leert zijn lichaam kennen, dat hij dan veel verder komt dan als hij ieder jaar blijft wisselen.
Ja, maar dat is met jou ook natuurlijk. Jij zegt ook van jezelf, nou, ik heb wat meer moeite om echt scherp te komen. En dat is een proces natuurlijk. En dat is niet in één keer opgelost, zeg maar. Dat is een proces waar je in gaat met jouw coach. En op die manier komt daar elke keer weer een betere versie naar boven.
Ja, klopt. Dior en ik hebben nu 1 wedstrijd gedraaid.
Ja.
En ik denk dat Dior mijn lichaam een klein beetje heeft leren kennen. Dat ik mijn lichaam een klein beetje beter heb leren kennen. En dat wij het volgende keer nog beter gaan doen.
Ja, precies.
En ik weet ook omdat, wat ik in het begin ook zei, dat Dior kijkt naar hoe ik er op dat moment bij sta. Hij kan niet voorspellen wat wij 2 weken uit de wedstrijd gaan doen. Als we pas 12 weken uit zijn. Hij kijkt op dat moment hoe ik ervoor sta. En heel veel coaches doen dat niet. Heel veel coaches hebben een standaard plan liggen. Oké, zo ga ik hem aanpakken. Ik heb 10 atleten, al die 10 atleten gaan het zelf doen. En dan zien er misschien 3 goed uit.
Juist. Ja, ik heb ook vaak klanten. Dan vragen ze een beetje van, joh, kun je een beetje zeggen hoe en wat de komende periode? Ik zeg, nee, ja, dat kan niet. Het is zeker de laatste paar weken. Dan is het gewoon misschien wel van dag tot dag.
Nou, dat had ik dus in het begin met die jaar. In het begin dan ben je enthousiast en dan wil je heel veel weten. Van wat ga je dan doen, wat ga je dan doen? Maar uiteindelijk ligt er op dat moment aan, hoe sta jij erbij? Ja. Wat is jouw shape?
Dat is niks van te zeggen van tevoren.
Nee. Dus bij mij is het ook allemaal op me afgekomen. Dier heeft mij begeleid. En ik weet dat ik een paar keer echt een groot vraagteken had staan. Zeker de allereerste keer dat Dier mij een dieet doorstuurde. Ik moest bijna 2 keer zoveel eten als dat ik deed. Dier weet je goed geworden. Dit is echt veel. Maar uiteindelijk, het ging allemaal goed. En zeker de laatste, onze paar dagen voor de wedstrijd, gooide die ineens mijn calorieën omhoog van, wat is het, 2200, 2300.
Ja.
Naar 4800, ik die jaar, weet je het zeker? Weet je het echt zeker? Maar uiteindelijk, het heeft allemaal gewerkt.
Ja, je wil niet weten hoeveel je lichaam dus hebt op zo'n moment.
Ja, hij kan natuurlijk niet van tevoren zeggen, Jelle, als jij 2 weken of 5 dagen uit bent, dan gaan wij 5000 calorieën eten.
Ja.
Dat weet je niet als je de wedstrijdprep ingaat.
Ik heb met mijn EK-prep 2 dagen geladen. Zat ik bij JP. En hij stuurt mij het laadplan en ik reken het uit. Ik zat gewoon over. Ik had 1025 gram aan carbs op 1 dag. En ik stuur hem een bericht. Ik zeg, weet je zeker? Hij zo, ja, eten. 7 maaltijden.
Ik schrok daar ook van eerst.
Ja, dat is wel heel veel.
Zo. Ja. Ik was om 1 uur 's nachts lag ik nog te eten. En de volgende dag had ik een wedstrijd. Hè. Ik zat op de bed met die maaltijd voor me. Ik stuur hem een appje met een foto. Ik zeg, moet je mijn pants kijken, man? Hij zegt, weet je zeker dat je wil dat je dit opeet? Hij zo, opeten. Nou, oké, zo gezegd, zo gedaan. Volgende dag.
Volgende ochtend gelijk strak.
Zo strak als, noem eens iets. Zo strak als wat.
Ja, gaan allemaal dingen door mijn hoofd. Ja.
Zo hard als een steen.
Ja. En nergens een buik te bekennen. Ja, dat was echt bizar. Maar, dat zijn dan de gekke dingen waarop je gewoon je coach moet vertrouwen. En weten dat het goed komt in principe. Over eten gesproken. Andere vraag wat ik wel interessant vind is, wat vind jij van individual macros versus voedingsplan?
Nou, individual macros heeft zijn plaats, ook in bodybuilding.
Ja.
Alleen, is het de off-season of is het pre-contest? Als het de off-season is, je eet 5 maaltijden, je maakt gezonde maaltijden, dan zou het kunnen. Maar als je 5 maaltijden McDonald's eet, of 3 daarvan McDonald's, dan zeg ik nee.
Nee. Weet je? Nee, dat is ook wat ik eigenlijk altijd zeg. Off-season vind ik het prima. En dan geef ik ook vaak wel een beetje een handleiding van zorg dat je in principe 3 of 4 gewoon gezonde maaltijden hebt. En wat je daar buiten doet, vind ik het best. Off-season. Maar wedstrijd komt er absoluut geen If It Fits Your Macros bij kijken.
Ja, ik heb altijd het idee dat bij If It Fits Your Macros dat mensen het een soort als excuus gebruiken.
Ja.
Dat ze denken, ja, maar ik mag nog wel deze troep eten, want kijk maar, het past nog binnen het plaatje.
Ja.
Denk, oké, het past nog binnen het plaatje. Waarschijnlijk zou je er niet van aankomen, omdat je binnen je calorieën behoefte eet. Mm. Maar is het de beste keus?
Ja, ik denk dat ook vaak.
Er bestaan heel veel verschillende bronnen van eiwit, koolhydraat en vetten En je kan ze allemaal plaatsen in de verschillende hoekjes. En je kan precies uitkomen met je ITIS Fit Your Macros caloriewaarde. Maar je kan donuts eten voor koolhydraten, maar je kan ook rijst eten. Wat is beter? En ik heb heel vaak het idee dat mensen het excuus gebruiken van ik mag het eten omdat het in mijn macros fit.
Het is sowieso allemaal processed food.
Ja.
En daar zit geen macronutrition
in. Ik wil net zeggen, ja. Zeker in prep ga je op lange termijn, ga je al die macro's ga je missen.
Ja, en dan komen mensen met excuses zeggen van ja, ik neem mijn vitamine-tabletjes wel.
Ja.
Maar ja, zo werkt dat niet, weet je. Je moet de vitamines uit de voeding halen.
Juist.
En extra uit de vitamine-tabletjes.
Ja, dat is mooi meegenomen. Dat is ook altijd hoe ik erachter sta. Die macro's die moet je in principe gewoon zoveel mogelijk uit je voeding halen. En vaak heb je toch de neiging als je If It Fit Your Macros gaat hanteren.
Ja, ik heb dan het idee dat je vaak shit ingooit omdat je een excuus hebt dat het mag.
Klopt.
Waar ik echt helemaal op tegen ben, als ze zeggen If It Fit Your Macros, en dat ze dan 3 maaltijden op een dag eten of 2.
Ja,
daar ben ik totaal op tegen, want jouw lichaam kan dat niet allemaal in 1 keer opnemen en verwerken.
Maar dan gaan ze naar de McDonald's, dan gaan ze naar de gaan ze daarna pizza bestellen. Op die manier vullen ze dan 3 maaltijden.
Ik heb het idee dat mensen vaak op zoek zijn naar de meest makkelijke oplossing. En If It Fits Your Macros, het is heel makkelijk. Want je hoeft je aan dat te houden en het werkt, zeggen ze.
Ja.
Maar inderdaad wat Dior zegt, op het moment dat jij 3 maaltijden per dag eet, er is wat te zeggen voor het feit dat je het beste 6 maaltijden op een dag kan eten, omdat jij bijvoorbeeld eiwitten niet kan opslaan.
Ja.
Je wil je stofwisseling de hele dag doorhouden. Je lichaam kan het niet eens in 1 keer aan om zo'n grote maaltijd te krijgen. Dus ja. Ik inderdaad, If It Fits Your Macros, het kan in mijn ogen in sommige gevallen werken.
Ik vind off-season,
maar ik vind dat je het niet te gek moet doen in dat concept.
Nee. En sowieso denk ik, als jij 12 weken niet aan een plan kan houden van normaal voeding, kom op, dan denk ik ook van ja, dan is het misschien niet dit niet jouw sport.
Nee, voor de sport.
Nee.
Sowieso. Maar als je wil afvallen, weet je, en mensen willen niet op dieet.
Ja, dat is het denk ik ook.
Dan kan het, weet je.
Ja.
Want ja. Beter iets dan iets.
Ja. Ik denk dat het binnen bodybuilding iets te veel ruimte heeft gekregen. Maar dat het sowieso voornamelijk voor mensen die in principe niks met bodybuilding hebben of wedstrijden. Wat je zegt gewoon
voor
wil
hun,
afvallen.
Voor hun, oké.
Okay. Ja.
Wil jij een serieuze bodybuilder worden, zou ik zeggen. Nee, dan moet jij toch echt je keus maken welk type macro jij neemt.
Ja.
En niet gewoon omdat het in mijn macro's valt, neem ik dit.
Ja, klopt, ja.
Heb je ooit een top bodybuilder gezien die een prof bodybuild die wedstrijd doet met If It Fits Your Macros?
Ik ken één iemand.
Nee, maar
jij kent één iemand.
Ja, maar die is daarna wel op teruggekomen.
Nou, ik ken
Evan Santopani.
Ja, maar die gast die heeft een supersnelle metabolisme.
Ja. Maar hij zei later ook, hij zei ja, ik heb nog nooit zo makkelijk dieet gehad en ga ik altijd doen totdat de wedstrijd over was. Toen zag hij wel het verschil.
Ja, maar daarom vind ik het ook zo bizar dat dit zo'n groot topic is, die If It Fits Your Macros. Dat zoveel mensen dit willen doen, maar volgens mij heerst dit topic wel onder de beginnende bodybuilder of de amateur bodybuilder. Ja. En in de pro scene ga je dit echt niet vinden. Ja, nee. Misschien bij
Even Center Pani,
omdat hij een genetisch wonder is.
Ja, maar hij doet het ook niet meer. Hij heeft 1 keer gedaan.
Ja.
Hij coacht zichzelf ook natuurlijk, dus ik denk dat hij...
Coacht hij zichzelf?
Ja, geloof het wel, ja.
Dat wist ik niet.
Ja, dat is echt een boegonderje, die gast. Maar dan op de goede manier. Die kweekt zijn eigen groenten.
Ja, ik vind hem heel interessant. Ik kijk vaak video's van hem.
Ja.
Ook kennis.
Volgens mij gaat hij comeback maken ook.
Ik zou het graag zien.
Ja, ik ook. Ja. Had jij nog een leuke vraag?
Ja.
Even slokje water.
Ik had nog een vraag inderdaad voor Dior. Kijk hoor. Oh ja. Het mooie aan deze podcast is dat wij vooral open en eerlijk willen zijn. Ook als het gaat om het gebruik van gear. En ik ben eigenlijk even benieuwd naar de visie van Dior op het gebruik van gear bij jongeren. Is er een leeftijd dat jij zegt, op deze leeftijd mogen zij echt nog niet aan gear? Of zeg jij, er is een leeftijd waar we nog wel wat kunnen gaan proberen. Is er een leeftijd dat je zegt, vanaf nu kan het wel?
Nou, sowieso niet onder je 18e.
Nee.
Dan zou ik het sowieso niet adviseren.
En is dat dan omdat er hormonen nog...
Nee, niet specifiek. Het is voornamelijk van, ja, je moet eerst een goede trainingsbasis hebben. Je nutrition moet on point zijn. En een aantal jaren trainingservaring, vind ik.
Ja.
Weet je, ik zeg altijd, als je een goede bodybuilder wil worden, moet je eerst 2-3 jaar trainingservaring hebben. En dan, als je het leuk vindt om te trainen, want dat is ook heel belangrijk. En dan kan je beginnen met een keer op een lage dosis. Want ik zeg wel, te laat beginnen vind ik ook niet een goed idee als je een goede bodybuilder wil beginnen.
Ja. Jij zegt op een 18-jarige leeftijd, dan is het wel een punt dat mensen dat mogen gaan
doen. Het zou kunnen als jij voldoende trainingservaring hebt en jij een bodybuilder wil worden.
Ja, en die afweging moet ook gemaakt worden natuurlijk. Dat moet bij die persoon ook heel duidelijk zijn. Dat is eigenlijk hoe het bij mij is begonnen. Ik was denk ik 15, 16 toen ik begon met trainen. Gewoon lekker mijn ding gedaan. Ontdekt met wat ik leuk vind met trainen, voeding ontdekt, zo en zo. 4, 5 jaar later kwam pas eigenlijk de overweging om iets te gaan gebruiken.
Maar dat je leefde toen ook in een andere tijd.
Ja, tuurlijk.
Toen
ja.
was het ook nog niet zo.
Toen was het ook wel meer.
Vanzelfsprekend.
Nee, dat is ook zo. Ja.
Weet je, en tegenwoordig is het heel erg vanzelfsprekend. Ja. Eigenlijk is 18 nog iets te jong. Maar als jij voldoende trainingservaring hebt en jij weet zeker dat je een bodybuilder wil worden.
Ja.
Weet je. Kijk, als je een hobby bodybuilder bent, dan zou ik zeggen, begin er helemaal niet aan.
Precies.
Want het is gewoon zonde.
Ja, zeker.
Want
ja.
Wat ik tegenwoordig zie, de meeste mensen die beginnen met trainen en nemen een kuur erbij.
Ja.
Nou, weet je, ze weten niet eens of ze het leuk vinden.
Ja.
Dan gaan ze 10 weken trainen, 10 weken kuren ja. en dan stopt ze weer met trainen.
Moet je nog laten zien wat een pulldown is.
Ja, ja, inderdaad. Ja, ik vind dat ook wel kwalijk inderdaad. De meeste mensen die inderdaad zeggen, oké, ik wil ook een bodybuilder worden.
Ja.
We gaan naar de sportschool met z'n allen en wat moet ik gebruiken?
Ja.
In plaats van, ze zijn meer bezig met welke gear er beschikbaar is. In plaats van, wat is het advies voor mijn voedingsdieet?
Wat eigenlijk de vorige keer terugkwam in de podcast, wat die jongen vroeg over festivals
ja.
en gebruik. Dat zijn eigenlijk de mensen die in mijn ogen dan echt puur voor alleen het trainen en de festivals, puur voor de kuur gaan.
Ik heb al gezegd, ik zal ze het niet. Ik ga er dus niet op aankijken. Vind ik te verstandig? Nee.
Het is ook zo, 95% van de mensen die eraan beginnen,
ja.
blijven ermee doorgaan. Het blijft niet bij 1 keer.
Nee.
Het is 1 keer en 2 keer en 3 keer. En op een gegeven moment zitten ze er non-stop aan.
Ja. En dat is denk ik het probleem waar niet aan gedacht wordt ook. Dat, hè, mocht ze dat 2, 3 keer gedaan hebben, wat zijn de gezondheidsconsequenties?
Absoluut.
Ja.
En dat is ook bij iedereen verschillend.
Ja.
Bij de ene is er totaal geen schade. Bij de andere is er een lage dosis al schade.
Ja, ja, dat is iets wat we dadelijk nog...
Ja, wat vind jij van de dosering die op dit moment wordt gebruikt? Want ik af en toe schrik ik daar echt van.
Ja, absoluut. Kwaliteit van de gear is ook niet
is ook wel,
tegenwoordig, weet
ja.
je.
Ja, ik denk dat de meeste mensen wel van tevoren moeten weten welk merk moet ik wel hebben en welk merk beter niet.
Ja, dus toen met die zo'n dokter in Nederland, die hebben toen op 100 mensen een onderzoek gedaan.
Ja, daar heb ik ook aan meegedaan.
Oh, serieus, ja.
Diederik Smit,
ja.
Heb ik ook aan meegedaan. En dat was wel interessant om te zien. Ik heb meerdere vrienden die eraan mee hebben gedaan. En eindresultaten heb ik allemaal naast elkaar gezet.
Ja.
En dan zag je echt verschillende resultaten.
Ja.
Weet je, bij de ene was bijna geen schade.
Ja.
Terwijl die de hele tijd doorgebruikte. Bij de ander was er heel veel schade.
Ja.
Maar ja, heel schade kan je het ook niet noemen, maar hele slechte bloedwaardes.
En wat hadden ze dan van gebruikt? Was het dan alleen olie? Of?
Ja, het waren geen... Nee, van alles. Olie, HGA, insuline.
Ja.
Maar het waren geen extreme dosissen.
Okay.
Je, een extreme dosis vind ik bijvoorbeeld boven de 1000 milligram testosteron.
Ja.
Daarboven moet je niet zitten.
Nee.
Weet je, tenzij je misschien prof bent, weet je, dan kan je misschien erboven gaan zitten. Maar.
Dan heb je het misschien ook nodig om die spiermassa te ondersteunen.
Ja, klopt. Ja.
Ja, ik volg dus die podcast van Voort Abiat en hij laat ook veel atleten op de podcast komen. En dan hoor ik vaak dat die pro's toch rond de 1000, 1250 of 1500 zitten bij test.
Dat zijn pro's.
Maar ik hoor dus ook dat gewoon niet pro's zijn.
Ja.
Tussen op de sportschool. Dat die sowieso ook op 1000 of 1500 test zitten.
Ik denk dat die marge in Amerika sowieso wel een stuk hoger ligt dan Europa.
Kwaliteitsspul bedoel je? Of?
Nee, echt de dosering. Maar dat wel langzaam deze kant op begint te komen. Dat we natuurlijk nu met internet toegang hebben tot alles en iedereen. Iedereen praat erover. Zorgen mensen bij Fuwat, 1500. Oh ja, nou, ga ik ook maar.
Ja, maar dat vind ik dus bizar. Dat zijn pro's
ja.
naar wie je kijkt.
Ja.
Als je dan een beginner op de sport hoort dat hij ook 1500 tests zet.
Ja,
dat veel,
is,
man.
Ja, ja, maar ik heb even kijken. Vorig jaar zat ik in cruise. Toen woog ik 99 kilo. Maar ik had toen met mijn voeding 300 milligram test nodig om te onderhouden. En dat is bovengemiddeld cruise. Dus zo is daarom is het ook vaak belangrijk dat je ook zeker bij die pro's moet kijken. Omdat ze zo fucking groot zijn. Dat ze ook echt wel meer nodig hebben om het allemaal te kunnen ondersteunen.
Die snap ik.
Ja.
Ik vind als je 300 milligram in de week test zet, dat je niet op DHT zit.
Nee, is het ook niet. Nee.
Gewoon aan het kuren.
Ja.
Ik vind het verstandiger om echt op of helemaal af te gaan een tijdje, of op DHT te gaan zitten. Ja. Dat is dan 250 in de 10 dagen, 14 tot 10 dagen.
Ja, ja. Dat is wat ik nu bij Patrick ook steeds doe. 250. Voel ik me wel echt... je voelt je gewoon iets minder.
Ja, maar ja,
je het voelt is wel je, beter voor is, je.
Je voelt je beter dan helemaal afgaan. Ja.
Twee dagen geleden mijn bloedwaarde weer binnen gehad. Was eigenlijk allemaal picobello. Op mijn cholesterol na, maar die is altijd een beetje...
Neem ik aan je HDL.
Ja. Ja.
Die is meestal slecht bij bodybuilders.
Ja. Maar ja, ook wel raar, want ik neem er toch wel wat supplementen voor. Zoals krilolie, omega's, citrus bergamot.
Ja, maar
dat zijn wel echt om je cholesterol...
Je HDL weer goed te fixen, dat heeft echt heel veel tijd nodig.
Ja.
Ik zeg altijd, zorg dat je LDL maar goed is. En dat is het belangrijkste.
Ja. Ja, daarom is in principe ook geen probleem nou. Dus blije uitslag, dat was goed. Even kijken hoor. Ja, we kunnen in principe daar wel op doorpakken. Want ik heb hier de vraag bloodwork en gezondheid. hoe kijk je tegen bloodwork en de gezondheid aan? Ja, tegenwoordig zijn er bijna ieder bodybuilder praat over dat ze hun bloed laten controleren. Maar volgens mij valt dat nog best wel mee.
Ik denk de meeste wedstrijd bodybuilders, dat die het wel doen.
Ja.
De meeste, niet allemaal. Maar de hobbybuilders doen het helemaal niet.
Nee.
En ik denk dat hun echt daarna moeten kijken om het toch wel te gaan doen. Alleen het probleem hier in Nederland is, het is niet zo makkelijk. Heel veel doktoren zeggen, die willen er niet aan meewerken.
Ja.
En dan moeten ze naar bloedwaardetest.nl en dat is weer een heel gedoe.
Ja.
Dan krijgen ze een pakketje thuis, moeten ze weer naar het ziekenhuis en ze begrijpen niet hoe ze dat moeten doen. Dus ik denk dat daar het grote probleem is. En de wedstrijd bodybuilders die denken van, ja, ik wil wedstrijd doen, dus ik moet straks nog
snel, snel, snel. Ja.
En wat ik altijd doe bij mijn atleten, sowieso als ze een wedstrijd gaan doen, in het begin van de prep moeten ze hun bloed testen.
Ja.
Is het dan goed, dan kunnen ze gaan preppen. Is het dan niet goed, dan zou ik de wedstrijd uitstellen.
Ja, tuurlijk.
Want je moet sowieso in de prep meer gaan gebruiken dan normaal.
Ja.
Weet je, dat is tenminste hoe ik werk. En dan ga je alleen maar nog meer schade aanrichten. Dus als je bloedwaardes goed zijn, ja, als ze dan aan het einde wat slecht zijn, ja, so be it.
Ja.
Maar
je moet een buffertje hebben die je in de prep kan oppakken, zeg maar.
Precies.
Opvangen, ja.
Dat is wat ik doe.
Ja, zo gaat het bij mij eigenlijk ook, ja. En al met al denk ik dat ook met ondersteunende subs tegenwoordig ook wel heel veel klappen te incasseren zijn.
Ja.
Zeker op lever en bloed en zo. Dus,
ik weet dat in het begin van onze ontmoeting, dat jij in mijn eerste voedingsschema ook een hoop supplementen voor gezondheid erin deed. En dat heb ik bij mijn vorige coach nooit gehad.
Nee.
Die zei meer, als je ergens last van hebt, dan moet je het gaan nemen. Maar die was wel iemand die zei, ik wil dit en dit moet allemaal tussen. En volgens mij was het Support Max, wat we altijd erin deden.
Strom Nutrition.
Kurkuma hadden wij er altijd in zitten. Uiteindelijk nu... heb ik een hele lijn van supplement needs. Wat ook een goed merk is.
Ja, absoluut. Naar de Tutka NAC en of liver support. Ja.
Ja. Ja, ik heb dat hele rijtje ook thuis staan, ja.
Ja. En ik ben zeker wel blij om te zien dat daar op dat gebied wel echt meer aandacht aan besteed wordt. Omdat bodybuilding wordt ook steeds intelligenter natuurlijk. Die supplementen en die bedrijven die gaan daar ook mee in. En je ziet gewoon dat in principe met... het jaar dat we verder gaan, steeds gezondere manier aan bodybuilding gedaan kan worden.
Ja, alleen het probleem vaak is, dus mensen zijn meer geld kwijt aan supplementen voor hun gezondheid dan aan hun steroïden. En dat willen ze niet.
Klopt, weet je?
En daar hebben ze het niet voor over.
Ja.
Ze hebben liever die steroïden dan supplementen voor hun gezondheid. Kijk, als je iemand hebt die genoeg geld heeft, die het wel kan betalen, die koopt het.
Klopt.
Weet je, maar dat is niet voor iedereen het geval.
Dat was ook met dat onderzoek waar je dan naar meegedaan hebt, dat ze onderzocht hadden dat eigenlijk 9 van de 10 spullen die gebruikt werden. Stel er werd op het bordje stond tren of mast, dat er gewoon testpop in zat. Of,
ja, en dat was ook bijvoorbeeld per batch verschillend. Dan had je één batch en dan zat er bijvoorbeeld, stond er bolt op, zat de deken in en een andere batch.
Ja, joh.
En stond er bolt op en dan zat er mast in bijvoorbeeld, weet je.
Bizar eigenlijk,
ja,
hè?
Het is gewoon, gewoon elke keer wat anders. En dan
heb je dat zelf ook gehad? Dat ze jouw spullen dan checkt?
Ja, ze hebben ook mijn spullen gecheckt.
Ja, joh. Weet je. Bizar, hè?
En ook niet alles was goed.
Nee.
Weet je, maar dat weet je van tevoren niet. En dat wordt allemaal gedaan met de massa spectrum test.
Ja.
En dat is de enige goede test. Alleen op een gegeven moment was het geld op bij de poli.
Ja, ja.
Om die dingen te testen, dus we konden niet verder gaan.
Wat is dat voor test dan precies?
Massa spectrum test, dat is een machine die draait 24 uur lang, neem ik aan, voor 2-3 producten. Dus dat kost hartstikke veel geld. En dan testen ze dat product, kijken ze precies wat voor middelen erin zitten.
Ja.
Dus het is een hele dure test. En volgens mij in Veldhoven wordt het gedaan. Dat is de enigste plek in Nederland.
Ja. Ik vind het ook altijd interessant hoe zoiets werkt met als ze je bloed gaan testen. Hoe kunnen ze nou, met wat voor machine en wat voor tools gebruiken ze nou om in mijn bloed te zien dat mijn leverenzymen goed zijn? Ja, dat heb ik altijd zo,
dat zou ik
ook bijzonder
weten.
Ja.
Zo'n machine heb ik nog nooit gezien.
Nee, ik ook niet. Mij lijkt het dus ook heel interessant om een keer zoiets bij te wonen. Van, ja, laat mij maar eens zien hoe je mijn bloed onderzoekt.
Ja, het zou misschien een idee zijn om iets te openen waar je steroïden kan laten testen. Want tegenwoordig drugs kan je wel laten testen.
Ja.
Weet je, meer steroïden niet, want er zitten ook allemaal metalen in.
Ja,
steroïden,
zware metalen die levensgevaarlijk kunnen zijn. Ja.
Weet je?
In Amerika hebben ze dat wel nu, toch?
Volgens
mij had David Blambo heeft toch zo'n
testkit. Ja. Maar dan kan je alleen zien
of
het
de
stof erin zit. Ja. En betaal je $150 voor één vial om te testen.
Ja, ja.
Ik heb ook zo'n testkitje thuis. En dat is, sommige kleuren lijken zo erg op elkaar, dat is bijna niet te onderscheiden. Dan weet je nog steeds niet wat erin zit.
Nou ja, ja.
Niet heel goed.
Ja, ik denk dat het ook wel een goed idee zou zijn om zoiets te creëren waar je gewoon je steroïden kan laten testen.
Want misschien dat Diederik Smit dat ooit kan doen.
Ja, ja. Want in alle eerlijkheid, lood in je steroïden of quick, ga je niet blij van worden.
Ik denk dat een hoop dealers ook niet blij van worden.
Nee, ja, maar weet je hoeveel dealers dat niet eens weten? Dat er zware metalen in hun spullen zitten.
Maar ik denk dat het overgrote deel van alles wat verkocht wordt onzin is.
Ja.
Ja, maar ik denk dat heel veel ook dealers niet weten wat ze verkopen, weet je. Want ja, degene die het maakt, die krijgt ook grondstof aangeleverd. En die laat het echt niet elke keer testen. En die maakt het dan. En dan weet je ook niet of het 100% goed is.
Ja, klopt.
Weet je.
Krijg de zak met stof binnen. Er staat tren op.
Ja, je gebruikt het maar.
Ja, moet er maar vanuit gaan.
Hoe zuiver is het, weet je. Dat weet niemand.
Nee, dat klopt.
Dus zoveel mogelijk origineel proberen te krijgen. En anders moet je gewoon bij een goede betrouwbare bron.
Maar denk je nou dat ook dat origineel, je hebt natuurlijk veel toegang tot die Pfizer-pennen. Denk je dat het origineel is? Of ik vind namelijk.
Nou, je hebt ook heel veel namaak van. Ik heb ze zelf in mijn handen gehad. Je moet, als je een goede bron hebt, dan.
Maar hoe weet ik dat ik een goede bron heb? Daar heb ik moeite mee.
Ja, dat begrijp ik. Ja. Ja.
Dat vind ik lastig. Dan denk je, ja, shit. Hè. Zo'n pen is best wel duur.
Absoluut.
Ja. Ja. Okay, ja.
Ja, ik heb ook nog wel een vraagje. Wij hebben het eigenlijk in het begin al gehad over dat de dealer in eerste instantie geen antwoord had op mijn vraag van hoe die mijn laatste week misschien, hoe die eruit zou gaan zien. Nu hebben wij denk ik allemaal wel meer dan 100 uur YouTube filmpjes bekeken over pro bodybuilders. Ik kan mij er nog eentje herinneren van Dorian Yates, dat hij meestal een week of 5 dagen voor de wedstrijd al helemaal klaar is.
Ja.
En dat hij dan eigenlijk dan pas rustig aan begint met laden, dat hij zijn koolhydraten weer omhoog gooit. En nu ben ik wel benieuwd wat de ideale situatie bij jou is. Of in welke richting probeer jij een atleet te sturen? Hoe ziet jouw peak week er op de ideale situatie uit?
Ik doe het een beetje op de old school manier. Ik laat eerst iemand helemaal leeg trekken van glycogeen.
Ja,
en dan ga ik per dag bekijken hoeveel koolhydraten hij neemt. Dus, en dan kijk ik ook naar het gewicht. Want wat je heel vaak ziet is, geef je hem 500 koolhydraten en is die dag daarna lichter.
Maar hoeveel dagen van tevoren wil jij hem leeg hebben?
Ja, het is ongeveer 4-5 dagen.
Ja.
Zoiets. Ja, rond de gemiddeld 4 dagen.
Ja, ik denk dat wij, volgens mij, mijn wedstrijd was op zondag, ik denk dat wij woensdag Ja, begonnen met laden, ja, volgens mij. Halverwege, ja, einde van de dag pas.
Ja, en dat doe ik soms. Ik doe het op verschillende manieren. Soms geef ik, bij jou heb ik het met heel veel karps gedaan in het begin. En daarna ben ik gaan afbouwen.
De hond is boos hiernaast.
Ja. Maar welke hond is dat, joh? Ik weet niet of ze dat hier horen, maar...
Ja, dit hoor je wel.
Ja, hoor je dat? Ja. Ga verder, Dion.
Ja, en kijk dan hoe je lichaam reageert. Weet je, je moet altijd dag per dag kijken. Je moest van mij elke ochtend foto's insturen en elke avond.
Ja.
En dan spraken we een keertje af. Weet je, dan kijk ik hoe je lichaam reageert. Weet je, misschien heb je meer nodig. En als je te veel inneemt, dan ben je misschien minder nodig. Als jij dan al te veel karps hebt gehad, misschien moet ik dan diuretica nemen. Misschien ook niet. Weet je?
Ja, ik weet nog inderdaad, en dat zei ik in het begin al, dat ik echt mijn vraagteken zette toen jij mij een 4800 calorieën liet eten. Ik dacht, Dio, wat gaan we doen, man? Nu gaan we de wedstrijd verpesten. Dat dacht ik, weet je wel. Maar uiteindelijk ging het hartstikke goed. Maar ik weet inderdaad nog, jij gaf mij de donderdag dus, de hele dag. 7 maaltijden, wat is het, 100 gram rijst, denk ik, per maaltijd. Zoiets was het, of misschien 90. En ik dacht, ja, ik ga modder vet worden. Kut, ik ga het helemaal verkloten. Maar ik zal het wel doen, want Dio zegt het.
Ja.
Maar uiteindelijk, ik was nog steeds zo leeg aan het einde van de dag. Ik voelde me nog steeds heel kut. En ik denk dat pas zaterdagavond... En ik denk dat we dat perfect getimed hebben. Voelde ik mij pas goed. Ja, of ik denk zondagochtend maar, misschien pas.
Nee, zondagochtend vond ik jou weer niet goed.
Nee, dat had je gezegd inderdaad.
Ja, zondagochtend vond ik je niet goed. Maar ik
vond, dat vond ik trouwens ook, want jullie waren toen backstage aan het poseren. En toen en voor die spiegel kijken. Toen inderdaad was je wat platter. Maar toen later op de dag... was echt, die timing was precies goed. Je zag gewoon dat je met uren opvulde. Followed.
Hoe ik dat had gedaan, is zaterdag heb ik precies hetzelfde gedaan.
Ja.
Zaterdagochtend zag hij niet uit en zaterdagavond zag hij er goed uit. Dus dan dacht ik, dit ga ik precies morgen weer doen.
Ja.
Weet je, ik wist gewoon, zondag zag hij niet uit. En ik weet, als bodybuilder moet je altijd als einde on stage.
Ja.
Dus
ja, dat klopt.
Dan heb ik eigenlijk precies hetzelfde gedaan.
Gewoon herhaald. En dan ook met diuretica gewerkt dit keer? Of,
diuretica gebruikt?
Ja, we hebben wel wat genomen. Niet heel veel. Ik weet dat ik bij mijn vorige keuze moest ik meer nemen. Maar nu heb ik best wel voorzichtig gedaan eigenlijk.
Ja, ik doe ook met watermanipulatie.
Ja.
Dus
ja.
Ook, het liefst laat ik niemand diuretica nemen. Ik ben daar echt eigenlijk tegenstander van.
We hebben niet heel veel gedaan. Maar ik weet wel inderdaad die watermanipulatie. Ik moest op de laatste dag volgens mij misschien 7 of 6 liter water drinken.
Ja.
En de dag ervoor was een liter minder, de dag ervoor was er weer 1 liter minder. Maar op die manier hebben we het opgebouwd.
En op de wedstrijd ook gewoon doordrinken?
Nee, dan stopte ik met drinken. En als het, ik zeg altijd, als je dan zeg maar je koolhydraten neemt en je gaat pompen.
Mm.
En je krijgt een pomp, dan is het goed. Dan is er nog vocht. Zodra je geen pomp meer krijgt, dan moet je water drinken om die koolhydraten te transporteren naar de spieren.
Ja, klopt.
En zo doe ik dat. Ik laat ook iedereen de hele dag pompen.
Ja.
Weet je, je ziet iedereen backstage liggen.
Ja, dat was voor mij ook nieuw. Ik moest de hele dag oppompen en
het
kijken.
Ik laat hem de hele tijd pompen. Alles moet die spier in.
Ja.
Weet je? Dus en als er geen pomp is, laat ik hem nog erbij drinken. Zout erbij nemen.
Ja.
Ik mocht inderdaad een paar keer een slokje drinken nemen op de dag van de wedstrijd.
Ik heb 1 wedstrijd dat ik gewoon door moest drinken. Andere wedstrijd mocht ik niks meer drinken. En wat jij zei. Van tevoren gewoon ook met watermanipulatie, liters water drinken, zorgen dat er genoeg vocht in je lichaam is. Want wat is het transportatiemiddel van glycogeen en carbs? Nou, dat is vocht. Ja. Als er geen vocht in jouw lichaam is, dan gaat er echt heel weinig gebeuren.
Ja, uiteindelijk zit er natuurlijk wel wat vocht bij de bammix die je misschien nog hebt. Ja. Daar voeg je vocht aan toe. Er zit nog wat vocht in de rijst die je eet. Maar als dat te weinig is, dan...
Ja, om al die spieren, al die vezels te voorzien van... van genoeg vocht, dan ben je echt wel een paar liter verder. Zeker in zo'n depleted state. En dat is denk ik ook wat heel veel mensen niet doen. Verkeerd doen. Stoppen met water drinken of te weinig water drinken. Ja.
Ja.
Bang zijn om te drinken. Oeh.
Ja. Of bang zijn om te eten, dat zie ik meestal. Ook, iedereen is bang om te eten.
Is ook zo, ja.
Ja.
Dat was wat ik net zei, die 1025 gram carbs. Ja, nog nooit zoveel gegeten, maar ben ik nog zo tering scherp geweest.
Ja. Maar ik zeg altijd, kijk... Als je naar mij luistert en het gaat fout, mag je mij ook de schuld geven.
Ja.
Dan is het mijn fout, niet jouw fout. Weet je?
Ja, ja. Als je echt doet wat er opgedragen wordt. Ja. Wat wil ik nou nog zeggen? Ik wil nog iets zeggen. Ja, ik weet niet meer. Hebben we er net al besproken, Blaster Cruise. zijn we nog niet echt op inhoud ingegaan, hè? Nee. En wat vinden jullie daarvan? Blast, Cruise, TRT,
DR bij mij tot nu toe heeft gedaan, is wel echt volledig eruit gegaan.
Ja.
En dan is het ook, wat is het? Nu is het 10 weken geweest, de corona-periode, 10 weken eruit. Na de wedstrijd was het volgens mij 16 weken.
Ja, zoiets. Maar ik doe dat meestal één keer van bodybuilders zoals hem, met de toekomst in de bodybuilding, laat ik hem niet na elke kuur helemaal eruit gaan.
Nee.
Ik doe dat, probeer dat één keer in een jaar in te lassen. Nu is het corona geweest, dus dacht ik van hij kan toch niet trainen, dan kan hij beter nu stoppen.
Ja, precies.
Gebruik maken van deze periode om te stoppen, weet je. En als hij straks weer kan trainen, dat hij dan weer kan gaan gebruiken. Maar normaal gesproken doe ik altijd wel Blast en Cruise, maar op een echte TRT-dosis.
Ja, ja.
En niet meer. En dan...
Dus dan zit je op hoeveel?
250 milligram rond de 10 dagen gemiddeld, weet je. En als je het helemaal zeker wil weten, moet je een bloedtest doen.
Ja, precies.
En dan kijken hoe je waardes dan zijn. En dan ga ik... Bijvoorbeeld als hij een wedstrijd draait, laat ik hem na de wedstrijd nog op TRT doorgaan.
Ja.
Weet je, om die rebound op te vangen. En dan bijvoorbeeld na 8 weken TRT, laat ik hem off gaan. Weet je.
Ja.
Ik geloof er persoonlijk in dat je receptoren beter werken nadat je helemaal bent offgegaan. Weet je.
Ja.
Het blijft bro science natuurlijk, maar vroeger deed iedereen het zo. En ik denk ook dat het goed voor je gezondheid is. Ja, maar tuurlijk. Niet te lang offgaan. Ik denk als je 3 maanden offgaat, voldoende is. Je hoeft niet 6 maanden off, want je gaat toch weer beginnen.
Ja.
Dus ja, dat is eigenlijk mijn mening hierover.
En de TRT, stel dat jij een lange off-season hebt, hoe lang laat je iemand TRT zitten?
Nou, dat kan ook verschillen. Bijvoorbeeld 8 weken. Laat ik hem 10 tot 12 weken kuren. Maar mijn blast is ook niet hoog. Ik laat iemand, je weet het zelf.
Ja,
wat gebruik je in je blast?
Ik weet nog dat ik heel rustig moest beginnen. Ik begon met, toen wij weer begonnen met kuren na de wedstrijd, was het 250 gesust en 200 deka. Zoiets. Daar begonnen we mee en uiteindelijk hebben we het opgebouwd naar 750.
Ja.
Dat was de max.
Ik totale milligram.
750 gesust en 400 deka. Ja. Ja, dat was de max.
Ik bouw alles op als een piramide.
En dat was mijn 128 kilo gewicht. Hè?
Ja, dat is netjes. Ja, absoluut. Ik denk dat inderdaad dat juist de doseringen ook zijn. Gewoon verantwoord.
Nou ja, ik denk dat er op deze manier nog een hoop ruimte is voor de Body Pro zien ingaan.
Want als hij straks verder komt in de bodybuilding, moet hij meer gaan gebruiken. En dan reageert hij nog goed erop.
Ja.
Als hij nu al extreme doseringen gaat gebruiken, wat wil hij in de toekomst doen?
Dat is ook zo. Hè?
Weet je, je moet alles rustig opbouwen.
Ja.
Weet je, de werking wordt gewoon minder hoe vaker je het doet.
En wat jij ook doet met die fases, dat is ook verstandig. Want dan kun je ook gewoon zien, hoe reageer je ergens op? Ja. Kun je daarop anticiperen? Dan kun je eventueel nog dingen aanpassen. Of eventueel helemaal niet, als het niet nodig is. Ja. Dat zie je ook vaak, hè, dat mensen in één keer naar een bepaalde dosering gaan en daar gewoon 12 weken lang op blijven.
Ja, ik vind dat... Het kan. Als jij zegt, ik ga een kuurtje van 12 weken doen en daarna stop ik ermee. Ja, het zou kunnen. Vroeger deden ze het wel zomaar.
Ja, ik zie er meerwaarde ook niet van. Nee. En ben je dan ook voorstander van... omdat je in die periodes praat, dat je dan switcht van compounds?
Om de 6 tot 8 weken switch ik het die zelf van compounds.
Ja. Ik weet dat wij op een gegeven moment hadden wij een deken omgeruild voor Primo en Bolt, volgens mij.
Dat kan.
Iets melden. Ja, dat is lekker.
Oh, dat gedaan.
Het is wel duur, Primo, als je goede hebt.
Ja, ik ben echt een grote voorstander van Primo.
Ja, ik vind het ook mooi. Ja.
Alleen als ik het duur in. En je moet wel goede kwaliteit krijgen, want meest gefaked aan de bol.
Ja.
Ja, dat gaat wel, dat hoor ik steeds vaker. Want inderdaad, Primo is de duurste grondstof. En als jij Primo voor een goede prijs hebt, dan is het waarschijnlijk niet echt.
Nou, waarschijnlijk is het gewoon niet echt. Nee. Dat kan niet.
Nee, want het is altijd duur. Het is gewoon duur.
Dan hoor je in die bullshit praat van, dit merk maakt verlies op Primo. Voor de consument. Ja,
dat bestaat toch niet. Niemand
je gaat een verlies draaien op je eigen product dan.
Dan koopt iemand alleen 100 potjes Primo.
Ja.
Gaat hij failliet.
Ja. Dat kan toch niet. Nee.
Misschien wel interessant, we hebben het nu over Primo. Ik heb ooit een documentaire gekeken. Ik weet niet of jullie die ook hebben gezien. Bigger, Faster, Stronger.
Ja.
Ja, nou, daar gaat het dus ook over anabole gebruik. En ze maakten toen op een gegeven moment de vergelijking tussen mannen en vrouwen.
Ja.
Uiteindelijk bij mannen, die krijgen bepaalde bijwerkingen, haargroei, dit en dat. Maar op het moment dat jij stopt, op het moment dat jij een paar jaar eruit bent, dan zijn al die bijwerkingen weer weg.
Ja.
Vrouwen, daarentegen, hebben ze gezegd, Die krijgen bijwerkingen, vergroeide kaak, dingen tussen je benen die gaan groeien. Maar dat blijft.
Ja.
Nu ben ik wel benieuwd wat die er zijn mening is over het gebruik bij vrouwen. En we hadden het net over Primo. Ik hoorde Primo soms door vrouwen wordt gebruikt. Maar ook al hoor je dat het een veel gefaked product is, is het dan wel veilig voor een vrouw om Primo te gebruiken? Omdat het vaak gewoon een testproduct is.
Klopt, precies. Dat is helemaal waar wat je zegt. Het is riskant om een Primo te gebruiken voor een vrouw, omdat je niet weet of je echt een Primo krijgt.
Maar waarom willen de meeste vrouwen dan toch aan Primo? Want wat is het verschil met Primo?
Ze lezen daar goede verhalen over.
Ja, op papier zou het meest veilige steroïde zijn voor een vrouw.
Maar waarom?
Minste bijwerkingen voor een vrouw.
Ja, de bijwerking die...
Het is een heel mild middel, weet je. Je hebt er weinig bijwerkingen van. Enigste, je kan er wat puistjes van krijgen. Het is een DHT-product. Dus.
Ja.
Maar
er zijn vaak dingen die ze dan wel voor lief willen nemen. Alleen het andere probleem is...
Ja.
Ik vind eigenlijk van... Primo is voor vrouwen echt voor de fysiek of de figuurklasse.
Ja.
Dan kan het maar niet voor bikini.
Ik vind sowieso dat Anavar, Primo, al die middelen die door vrouwen gebruikt worden, sowieso geen plek hebben in de Nederlandse bikini fitness.
Op dit niveau bedoel je waar je het nu?
Want om een mooi voorbeeld te geven, vorig jaar, afgelopen wedstrijdseizoen, al de meiden die ik op podium heb gezet, zonder spullen, allemaal. Ik heb een Nederlands kampioen, bikini. Die zou eventueel ook nog de overal hebben kunnen winnen. Nee, daar kun je over discussiëren. Maar dat is allemaal zonder spullen.
Maar in te bedoelen, toch?
Ja. Nou, dat laat zien dat het wel kan. Alleen dat heeft ook gewoon een beetje te maken met de kennis. En zeker die meiden, denk ik dat ze te makkelijk en te snel ergens naartoe grijpen. Omdat ze het om zich heen horen. Ze horen inderdaad de goede verhalen erover. Geen slechte verhalen.
Ja, nou kijk, dat is het met bodybuilding, denk ik. Met een man en een vrouw, je wil altijd beter.
Ja.
Op het moment dat jij denkt dat een steroïd beter voor je is, ook als vrouw, dan neig je al gauw om in de verleiding te komen en om dat product toch te gebruiken. Zonder, denk ik, te bewust te zijn met wat
Ja, maar er wordt echt nonchalant over nagedacht, hoor.
En op het moment dat een vrouw het aan de coach vraagt en die coach denkt, ja, ik kan hier wel een paar honderd euro aan verdienen als ik die verhaal het verkoop. Er zijn ook coaches die dat, denk ik, wel doen.
Ja, denk ik ook.
Jij hebt wel een dame in de pro zien zitten, toch?
Ja, klopt.
Heb jij wel eens dames wat voorgeschreven?
Ja, absoluut. Weet je, ik heb dames... Mijn dames hebben Anavar en Primo gehad. Meer geef ik ze ook niet.
Meer is ook niet nodig, denk ik.
Hebben ze wel eens om meer gevraagd?
Ja, ze vragen allemaal om
meer. Allemaal.
Wat zeg je dan?
Is er niet wat beter?
Ik ga je dat niet geven, dan moet je naar een andere coach toe.
Ja, zo kun je het eigenlijk wel zien. Want ja, ik ga niet aan meewerken om iemands lichaams te verzieken, gezicht te verzieken. Want achteraf, er is ook nog een leven na bodybuilding. Ja?
Kijk, ja, dit stopt op een gegeven moment.
Ja, ooit stopt het. Als je nou 40, 50 bent, stopt het. En als je dan op een kerel lijkt, ja, dat komt door mijn coach, zegt ze dan. Ja,
ja.
Daar zit ik ook niet op te wachten.
Ja, ik vind het ook wel heftig dat vrouwen het toch heel vaak aan de spullen zitten.
Ja, maar ze kijken allemaal naar het op, als momentopname. Op dat moment willen ze er op die manier uitzien.
Op dat moment is dat jouw leven, dat is jouw passie.
Ja.
Ik doe er alles voor.
Ja. Ja,
maar gelukkig, de vrouwen die ik begeleid, die luisteren wel naar mij.
Ja.
Maar als ze iemand anders hadden, dan luisteren ze naar iemand anders en dan ging het wel fout.
Ja, en dat is denk ik ook wel bij mij net zo, ja. Wat ik zei, ik heb ze er allemaal vanaf kunnen praten. Ik heb ook meiden gehad die naar mij toe kwamen. Dan vraag ik naar gebruikgeschiedenis. En dan was het, maar 40 milligram Anavar.
Wel heel veel.
Pardon? Dan denk ik, wat zeg je nou? Maar?
Dat zijn hoeveelheden die wij kunnen nemen, toch? Volgens mij.
Wat zeg je?
Dat zijn hoeveelheden die wij kunnen nemen.
Ja, dat is echt bizar. Ja, voor een vrouw, 40 milligram. Dat is echt bizar. Maar goed, dan...
Ja, misschien zit er ook geen 40 in. Dat weet
ook dat inderdaad.
Maar
dan ben ik blij dat ze bij mij aan tafel komen, zeg maar. Want dan kan ik ze daar vanaf praten.
Maar weet je wat vaak het probleem is? Stel je voor, jij krijgt een vrouw die gaat begeleiden. En die heeft Anavar gebruikt, Primo gebruikt, Mastron gebruikt. Die komt bij jou en jij laat haar niks gebruiken. Had zij niet dezelfde resultaten als Matt.
Dat klopt.
Dus dan ben jij een slechte coach. Zo gaan ze dan denken. En dat is eigenlijk best wel kloten, weet je.
Ja, wat ik dan wel probeer te doen, is dat ik ze echt duidelijk probeer te maken dat we sowieso eerst een periode gaan starten zonder al die spullen. En al vaak in die fase, dan gaan ze wel zien van, maar wacht, er gebeurt wel wat, ook zonder spullen. Dus dan kunnen we toch wel eens gaan kijken hoe ver we het eigenlijk kunnen brengen zonder spullen. Of eventueel met hele lichte ondersteuning. En op die manier dan krijg ik ze altijd wel omgepraat, zeg maar.
Ja, dat is hartstikke goed.
Ja.
Ik denk wel dat we het er allemaal mee eens zijn dat voor alle mensen die nu luisteren, waarschijnlijk bereiken we op dit moment alleen Nederland. Dus alle Nederlandse vrouwen, niet aan de test.
Nee.
Geen spullen gebruiken.
Dat heeft niet onze voorkeur, nee.
Ik denk dat er weinig coaches zijn die het adviseren. En als er coaches zijn, dan denk ik eerder dat het is om geld te verdienen.
Ja.
Want sowieso. Uiteindelijk is het, denk ik dat de meeste vrouwen die niet in de pro zien zitten, gewoon de vrouwen waar ik het nu over heb in de Nederlandse bodybuilding vrouwen, dat die daar uiteindelijk wel spijt van gaan krijgen. Ja.
En het is ook belangrijk om erover te praten natuurlijk. Want als je in de bodybuilding zit, het idee zul je ongetwijfeld hebben. Maar praat erover. Leer jezelf dingen aan. Praat er met je coach over. En dan op die manier dan kun je misschien nog eens ergens komen op het gebied van kennis. En of je eventueel iets nodig gaat hebben, ja of nee. In plaats van dat ze zomaar dingen uit zichzelf gaan.
De grootste probleem bij vrouwen die in de sport zitten is het gebruik van T3.
Ja.
Ja, en dat is echt not done, weet je. Ik zie vrouwen die zitten op 100 microgram T3. En dat is echt een belachelijke hoeveelheid. En na de wedstrijd zie je ze allemaal binnen 2 weken 20 kilo of 15 tot 20 kilo zwaarder. Allemaal vet, vochtig. Hele metabolisme naar de kloten. En fix dat maar eens. Weet je, ik heb wat ik altijd bij vrouwen doe, ik laat ze altijd een TSH, vrij T4, vrij T3 meten. Want ik zie heel vaak dat die al te laag is.
Ja.
Bij de meeste vrouwen, of ze hebben die middelen gebruikt, of ze zijn te lang op te laag calorieën gezeten.
Ja, ik heb ooit ook een dame gehad die, die was letterlijk helemaal verziekt door de vorige coach. En maar het is ook wel een probleem, want bij de dokters herkennen ze het niet echt. Dus ik zei tegen haar, ik zeg laat je schildklieren testen, hè? De TSH, T3, T4. De dokter zei ja, ik moet doen alleen maar T4.
Ja.
Rest is niet nodig. Ja,
precies, dat zie ik vaker.
Ja. Dus ik zeg, ik zeg ga maar terug naar die dokter, want ik wil gewoon dat alles gecheckt wordt. Ja.
Ja, maar dat zie ik heel vaak. Dan komen ze met de helft van de resultaten van. Ik kan er tenminste wat mee.
Ja, dat
beter
wel.
Beter dan
ja.
Niets.
Ja. Ja. Dus dan op die manier maak ik maak ik in principe een, hoe zeg je dat? Een, hoe noem je dat nou? Nou, ik ben het woord kwijt. Maar niet uit. Is in ieder geval goed gekomen.
Zeg maar een plan van aanpak.
Ja, te herstellen. Ja. Maar dokters die hadden daar geen oor naar. Hoor. Nee. Echt bizar. Ja. Even kijken hoor. Nog een stukje over een vraag op Instagram. Of wij als bodybuilders last hebben van discriminatie. Omdat dat nu aan de orde is. Ik denk dat eerder racisme aan de orde is op dit moment.
Ja. Heb je het over of bodybuilders gediscrimineerd worden? Ik heb zelf in de bodybuilding wereld zie ik vrij weinig van racisme.
Ja.
Maar als je specifiek op discriminatie doelt, misschien in een dagelijks leven dat je anders wordt aangekeken.
Ik denk wel dat de meeste normale mensen op ons neerkijken.
Ze zien iedereen hebben even iets te zeggen op
weet
ons.
Je, ze zien ons allemaal als Johnny Bravo, papa. Ja. Papa.
Hey, pretty mama. Hoe
deed dat?
Hey, pretty mama. Mooi man.
Het is gewoon zo. Bodybuilders zijn onzekere mensen. Wij willen altijd beter. We kijken in de spiegel. We willen beter. Weet je, we zijn altijd onzeker. Maar ja, of een normaal iemand die niet bodybuild gelukkig is. Ik denk dat hun ook gespierd willen zijn. Misschien niet heel groot. Maar je wil me niet vertellen. Elke man wil gespierd zijn. Maar niemand wil er wat voor doen.
Ja.
Ik had het hier over dat onzekerheid. Ik had het hier vallen gisteren nog met iemand over. Dat obesitas wordt eigenlijk eerder gedoogd in de maatschappij dan een bodybuilder. Op het moment dat iemand met obesitas over het strand loopt, dan heeft hij minder kijkers dan een bodybuilder. Ja. Ik denk dat sommige bodybuilders zich nog misschien onzekerder voelen op het moment dat ze op strand krijgen, omdat ze al die ogen hebben dan een obesitas.
Ja, maar ze kunnen daar zich ook goed bij voelen. Want als jij gespierd bent,
jij denkt
dat je er goed uitziet en je loopt en mensen kijken naar je. Misschien vindt de helft het mooi en de helft niet.
Ik heb dat dus niet. Kijk alsjeblieft niet naar mij. Ik ben geen sightseeing of zo.
Ik snap wat je bedoelt.
Maar als jouw passie inderdaad voor bodybuilding uit onzekerheid is ontstaan, dan zou je dat heel lekker vinden.
Bij mij is dat het niet.
Ik bij mij ook niet, nee. Ik ben de laatste die mijn t-shirt uittrekt op stand.
Ja, ik ook.
Omdat ik dat gewoon niet chill vind. Als mensen zien opeens dat,
ja, ik hou er helemaal niet van.
Ja. Ja, het is toch ook altijd leuk om complimenten te krijgen.
Dat zeker, ja.
En ja, dat is gewoon leuk, weet je. En ik denk dat iemand met obesitas geen complimenten krijgt.
Nee.
Daar wordt gewoon niks over gezegd.
Denk ik niet.
En het is, ik denk dat obesitas ongezonder is dan heel gespierd.
Ja, dat ben ik 100% met je eens. Ja. Maar het is wel de ogen die een bodybuilder trekt. Het is toch iets alsof ze een alien op het strand zien lopen of zo.
Ja,
het is nog steeds een soort een taboe bijna. Ja. Ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar er wordt nog steeds een soort raar gekeken als je een bodybuilder in het echt ziet. Echt een grote gast.
Ja, maar als je kijkt naar hoe bodybuilding eigenlijk een beetje tot stand is gekomen. We stonden echt vroeger stonden ze allemaal in het circus.
Ja, strongman.
Ja.
Dus ja. Ik ben eigenlijk, toen ik heel jong was, wel ook al keek naar Rambo en Schwarzenegger. Toen dacht ik, zo wil ik worden.
Dat is vet, ja.
Ja, zo wil ik worden.
Ja, zo ging het precies bij mij ook. Ik heb ooit de film The Longest Yard gekeken. Ik weet niet of jullie het kennen, een film met Adam Sandler in de gevangenis. Allemaal gespierde gasten. En toen dacht ik, fuck, dat wil ik ook, man. Ja. Dat wil ik ook.
Mooi. Nou ja, ik merkte het vroeger wel, want nu is het natuurlijk een stuk hipper dan 10 jaar geleden. Toen merkte ik wel dat mensen wel een beetje raar vonden wat ik deed. Ik ga nou weer trainen. Nou weer bak rijst met kip. Ja? Ik ga niet mee wat drinken. Vrijdagavond. Nee. Okay, vonden mensen raar. En dan op feestjes, hè. Ah joh, 1 keer kan toch wel. Proberen ze een beetje... Ja, ze doen het niet expres, maar ze zetten je een beetje te kijken, weet je wel, tegenover de rest van de mensen. Dat je iets moet afwijzen. Of...
Ja, ik krijg dat zelf ook heel vaak. Zeggen ze, ik vind je wel een hele aardige gast. Ik vind het wel jammer dat je geen bier drinkt, hoor.
Ja.
Heel vaak.
Hoe dan? Hoezo is dat jammer?
Ja. Wat gaat nou uit dan?
Het is gewoon zo sociaal geaccepteerd dat mensen bier drinken, of alcohol in het algemeen, dat als iemand het niet doet, dan ben je raar.
Mm-hmm.
Ja.
Ik denk dat er wel iets, dat er naar ons wel op een bepaalde manier gekeken wordt.
Ja. Ik vind op z'n tijd een wijntje of een whisky vind ik wel lekker, hoor. Doe ik ook wel.
Jawel, maar het zit niet in onze standaard patroon.
Nee.
Maar je moet doen wat je gelukkig maakt, toch?
Juist, ja.
Het is niet belangrijk. Als je bier drinkt, jou gelukkig maakt, doe je dat. Als jou een mooi lichaam gelukkig maakt, dan drink je geen bier en dan drink je
ja, maar zo zie ik het ook vaak. Ik zeg dan altijd, maar jongens, dit is wat mij gelukkig maakt. Ja. Ik word gelukkiger aan het einde van de dag als ik mijn schema heb volgehouden en goed heb getraind en lekker heb gegeten, dan dat ik heel de dag bier heb zitten drinken.
Ja.
Sommige mensen worden daar gelukkig van. Ik word gelukkig van een bodybuilding leefstijl. En sommige mensen willen dat dan niet geloven. Ze zeggen, ja, maar bier is toch lekker? Of een patat, dat is toch lekker? Ik zeg, ja, maar uiteindelijk aan het einde van de dag ben ik gelukkiger met het feit dat ik een goede bodybuilder ben, dan dat ik heel de dag patat kan zitten.
Want als jij elke dag patat eet en elke dag bier drinkt, als je dat nu zou doen, dan zou je echt rot voelen.
Ja.
Toch? Ik wel, tenminste.
Zeker,
weet je?
Ja.
Kijk, op z'n tijd is het leuk, weet je. Als ik heb dan altijd 1 cheatdag per week.
Per dag.
Per week dan. En dat eten is super lekker dan.
Ja.
Maar als ik het elke dag zou eten, dan zou ik het helemaal niet meer lekker vinden.
Ik wilde ook net zeggen, inderdaad. Wij genieten meer.
Hebben wij het ook over gehad? Ja. Volgens mij was dat...
Was de eerste podcast? Of hebben we het daarvoor?
De practice.
Ja, de practice podcast, ja.
Ik maak altijd foto's van mijn eten en die post ik dan op Instagram. En mensen denken dat ik gek ben. Ja, ik geniet er gewoon zo van. Dus.
Ja, nee, maar we hebben het ook besproken. Op het moment dat wij inderdaad die ene keer, één moment van de week, een stukje chocola uit de kast pakken.
Ja.
Heerlijk.
Ja.
Genieten, echt genieten.
Maar genieten daar veel meer.
Want mensen doen dat dagelijks en die genieten er niet zo van als dat wij dat doen. Dat doen ze gewoon niet. Ja. Ik weet nog in mijn allereerste wedstrijd dat ik zo naar de kloten was.
Ja.
De laatste dag, de dag voor de wedstrijd, mocht ik toen van mijn toenmalige coach, mocht ik 100 gram rijst, 100 gram biefstuk, 200 gram biefstuk of zo. En dat was echt veel voor mij. Ik mocht wat groente erbij, ik mocht wat cashewnoten erbij, ik mocht wat groente erbij. Terwijl ik zo op was, dat is de lekkerste maaltijd die ik ooit in mijn leven heb gegeten.
Ja.
Ik heb nooit zo lekker gegeten. Ik kan nu alle top sushi zaken of alle top wok zaken proberen hetzelfde te laten maken. Hoe ik die maaltijd toen beleefde. Ik ga dat nooit meer. Ik had tranen in mijn ogen toen ik het aan het eten was. Zo lekker was dat.
Gewoon zo'n romantisch ding.
Maar dat is het. Wij bodybuilders hebben een heel andere perceptie van de voeding op dat moment.
Ja.
Voor ons is dat zo lekker.
Klopt.
Ik weet nog de allereerste keer toen ik inderdaad, ook op mijn allereerste wedstrijd. Toen zei mijn coach, je mag nu appelmoes gaan eten. Ah, ik kreeg tranen in mijn ogen, man. Ik vond het zo lekker. Terwijl als je een normaal persoon een potje appelmoes geeft, zegt hij, dat op mijn boekje mee.
Je doet appelmoes bij ze, wat doet hij? Aardappels of...
Ja, wij bodybuilders kunnen ervan genieten.
Ja, Laat ons met rust.
Fuck out.
Gebruiken jullie subs? En welke?
Ja, ik heb een hele lijst. DR weet mijn lijst.
Dat is trouwens een Instagram-vraag.
Instagram-vraag. Ja. DR.
Nou, voornamelijk vitamines, vitamine C, omega 3. Tijdens de kuur Supermax. Voor mijn cortisol Supermax Neuro.
Dat is een van Strom Nutrition.
Ja.
Twee producten van Strom Nutrition.
Magnesium elke dag. Superbio curcuma. CoQ10 van mijn hart.
Ja.
K2 met D3 samen. Alle twee neem ik in combinatie. Ja. En dat zijn wel echt de basisdingen die ik op dit moment neem. Ja. Kijk, en als ik echt serieus ben, dan neem ik nog wat extra dingen.
Ja. Dus misschien ook wel...
Multivitamine neem ik ook dagelijks.
Ja, precies. Ja.
Maar ik vind het allerbelangrijkste, omega 3, dat is die vitamines, weet je.
Dus trouwens, ja, ik denk dat het ook wel leuk is om een keer gewoon een volledige podcast alleen maar over subs, over dat soort subs, health subs, toe te wijden. Omdat we kunnen nou onze waslijst aan supplementen opnoemen. Ja, maar hoeveel mensen weten dan niet wat bijvoorbeeld curcuma doet? Of...
Nou, ik weet inderdaad dat in het allereerste introductiegesprek bij DR, dat, dat Bo tegen mij zei, ja, DR weet alles. Ja. DR weet echt, hij zegt zelfs, als je curcuma hebt, dan moet je curcuma en dan D3 of D3. Het was een bepaald type ingrediënt wat erin moest zitten.
Ja.
Want anders is het niet goed opneembaar door het lichaam. Dus ja, ik denk dat het wel een keer interessant zou zijn.
Ja, ja, mijn sublijst is... ik heb zoveel subs tegenwoordig. Zink, magnesium, bergamot, berberine, chromium, vitamine D, glutathione, vitamine C, curcuma, wat nog meer? Tutkanak en... ZMA, GABA en melatonine. Ja, dan heb je hem.
En dan mis je nog de eiwitten en de creatine.
En wat we al eerder zeiden, ja, als je een goede bodybuilder wil zijn, dan moet je inderdaad je portemonnee open trekken voor subs.
Ja, absoluut.
Gezondheidssubs. En ik denk dat, dat je daar meer winst uit kunt halen dan €10 besparen op een potje...
Ik denk eigenlijk ook dat er kwaliteitsverschil in zit.
Ja, tuurlijk, ja.
Weet je, dus dat is ook natuurlijk heel belangrijk.
Ja.
Ja, je kan eeuwig blijven doorgaan met supplementen nemen, weet je. Ja. Maar waarvoor doe je het, weet je?
Klopt, ja. Ja, als je het echt allemaal zou willen weten, dan zou je zo'n vitamine-mineralen test moeten laten doen natuurlijk. Dan kun je echt
zien... Dat je tekort komt.
Ja, ja.
Ja. Nou, ja. Volgens mij is 80% van de bevolking al... Vitamine D3 tekort.
Ja.
Dus dat
ook zink trouwens, komt ook bijna iedereen tekort. Ja.
Ja, ze zeggen met vitamine D3 dat je 5000 IU per dag moet nemen.
Ja.
En dat is
veel, hè?
Ja.
Ja, ja. Maar ook vitamine C. Als je googelt wat moet een gemiddeld persoon aan vitamine C krijgen, krijg je allemaal 75 milligram, 100. Ja, dat is misschien om de totaal aantal vitamines te coveren, maar... Wat ze vergeten is dat een hart of een longen moet ook verzadigd kunnen raken door vitamine C. En daarvoor heb je echt, ja, ik ken verhalen die zitten op de 8 gram vitamine C.
Ja,
ja.
Ja. Ja, ik zeg als iemand echt vitamine C nodig heeft, 4, 5 gram,
ja.
Geen gekke dosis.
Nee.
Ik heb zelf
mensen kijken je wel raar aan, hè?
Ja. En iemand heeft me juist een keer verteld dat hij 4, 5 gram per dag nam en nooit ziek werd.
Ja, logisch.
Ja. Ja, of dat waar is, weet ik niet, maar...
Maar als je erover nadenkt, het hele lichaam is verzadigd. Hè? Iedere cel in je hart, je longen, ieder orgaan is op die manier verzadigd met vitamine C. En ja. Dat heb je ook nodig.
Ik weet dat wij dat toen in de prep ook gedaan hebben. Ja. Dat wij vitamine C volgens mij naar 4000 hebben gegooid.
Ja.
Om te zorgen dat ik inderdaad niet ziek... Want je bent natuurlijk altijd gevoelig aan de laatste paar weken. Je wordt altijd ziek of je hebt de grote kans dat je ziek wordt.
Ja.
Daarom vitamine C naar 4000.
Ja.
Ja, dat zie ik heel vaak, want je immuunsysteem is dan heel
zwak. Ja, ze hebben naar de kloten.
Ja, natuurlijk. Ja.
Dus je bent gewoon gevoelig voor alles. Je wordt heel makkelijk ziek.
Ja.
Dus dan moet je voorkomen.
Ja. En dat is het op de juiste manier aanpakken. 75 milligram gaat niet coveren.
Dus de vraag is, ga je of je 30 euro uit spenderen aan 2 potjes vitamine C, of het wordt het potje test.
Ja. Ja, test is ook wel interessant. Ja. Verleidelijk, nee. Er is nog één vraag. Ja, het is ook weer een geervraag. Meerwaarde van groeihormoon. Wegen de kosten op tegen de baten. Ik denk dat het altijd heel duur is.
Ja, het is sowieso duur.
Ja.
Ik denk dat niet.
Ja. Ja, tegen de kosten niet.
Nee.
Weet je, dat niet. Het is echt heel duur. Maar het heeft zeker wel zijn plek. Vooral als je al heel lang in de gear bent en je bent echt zwaar. En je wil die plateau verbreken. Ja. Dan is er zeker een plaats voor groeihormonen in combinatie met insuline.
Juist. Ja. En dat is inderdaad, dat is de stap die eigenlijk heel veel mensen niet nemen. Maar omdat ze dat niet durven. Nee. Maar wat ik denk, is als je aan de groeihormoon gaat, dan is het tegelijkertijd met insuline.
Ja, omdat jij niet type 2 diabetes wil worden. Wat het probleem is bij groeihormonen. Lange termijn word je insuline resistance.
Ja.
Dus jij wil insuline gebruiken om die druk van je pancreas af te halen.
Ja.
Dat is eigenlijk ideeën erachter.
Maar vanaf welke dosering zeg je, nu moet je insuline gaan gebruiken? Want zeg je ook als je 3 IU...
Nou, bij 3 niet. Als jij 3 jaar lang achter elkaar 5-6 IU neemt, zou ik zeggen, ja.
Dan zeg je wel, maar zeg je, je blijft bij 3-4, dan... Wow.
Weet je, dat is bij iedereen verschillend. Je moet gewoon je ochtendbloedsuiker meten.
Ja.
Weet je, kijk hoe hoog die is, weet je, nuchtere glucose.
Ja.
Op het moment dat die goed zit.
Ja, als die goed zit, ik heb hem liever aan de lage kant, weet je.
Met de ochtend nuchter.
Ja, nuchter. Ja. Weet je, als die aan de hoge kant begint te worden, dan is het misschien wel een idee om of metformine te gaan gebruiken voor het slapen. Of insuline bij je HGA te gebruiken. Maar dan heb ik het over lage dosering insuline. 1-2 eenheden.
Ja.
Puur om het op te vangen. Ik heb het niet over 10 eenheden insuline. Want dat is niet.
Dat is weer een heel ander verhaal, ja.
Dat is niet voor iedereen weggelegd.
Nee. Weet je?
Maar daar kunnen we een andere keer wel over
hebben. Insuline. Ik heb altijd de gedachte gehad dat jij of 2 of 3 componenten aan normale steroïden kan gebruiken. En dat dan de vervolgstap meestal groeihormoon is.
Ja, als je orals niet meerekent.
Ja. Wij doen zelf niet heel veel met orals. Ik heb ze in het verleden natuurlijk wel genomen.
Ja.
Maar ik heb altijd zoiets, trek je portemonnee op voor 2-3 goede componenten. Ja. Als je nog wat over hebt, ga dan aan de groeihormoon. Ja. Ga niet alleen aan de test en alleen aan de groeihormoon. Dan denk ik, dan kan je beter 2 componenten erbij pakken.
Ja, ik denk groeihormoon, als jij, wat je al zei, als je echt al een paar jaar flink bezig bent met trainen, ook al een paar kuren hebt gedaan, dan heeft het inderdaad zijn plek. Maar ik denk dat iemand die ook net komt kijken,
ja, absoluut niet.
Eerste 1 of 2 wedstrijden, absoluut niet. Is niet nodig.
Absoluut niet.
Nee.
Ik zeg, nou, onder de 100, als je onder de 100 kilo bent, hoef je dat niet te doen.
Dat is niet nodig.
Dat is absoluut niet nodig. Dus, ja, het is zonde voor je geld, weet je.
Ja.
Je kan daar beter supplementen voor halen. Ja, weet je, het is de naam groeihormonen. Ze denken, hier ga ik van groeien. Ja. Nemen ze het, er gebeurt er niks. Voelen ze niks. Ja, wat verwacht je?
Ja, tuurlijk.
Je gaat niks voelen.
Nee.
Het duurt gewoon een hele lange tijd tot je effect van hebt. Ja. Weet je, voor die spierceldeling.
Ja.
Weet je?
Hyperplasia.
Ja, en je moet ook kijken bij groeihormonen, of ben je een goede responder of een slechte responder. Weet je, sommige mensen die nemen het, die worden super droog en reageren hartstikke goed. De anderen nemen het, die reageren er nauwelijks op.
Ja.
Dat is ook heel verschillend per persoon.
Is ook zo, ja. Ja, is ook een interessant topic.
Ja, om wat dieper in te gaan op die spullen.
Ja.
Waarom het nou precies goed is of waarom het...
Ja, ik denk dat het ook wel een leuke...
Want uiteindelijk is het inderdaad groeihormonen, belachelijk duur.
Ja, het is belachelijk.
Belachelijk duur.
Ja.
Maar het is niet omdat het nou ook zo belachelijk goed werkt. Het is gewoon een duur component. Het is gewoon een dure stof.
Het heeft zeker zijn plaats, absoluut hoor.
Ja.
Weet je. Maar ja, je moet wel kunnen betalen. Weet je. En als je een normale baan hebt en je stopt al je geld in je gear, ja, vind ik een beetje zonde.
Ja. Ja,
heel veel jongens doen dat. Weet je, die werken voor de sport. Ja.
Ja.
Ik zou dat niet doen.
Ja, Jay Cutler deed het ook, hè. Legt ook iedere cent opzij. Je ziet waar hij nou is.
Ja, maar ja, als jij weet dat je een toekomst hebt in bodybuilding. Ja. Als jij 18 jaar bent en je wint de wedstrijd en ze zeggen van jij wordt Mr. Olympia als je doorgaat. Ja, ja, dan zou ik die gok ook nemen.
Ja.
Maar als jij 28 of 30 bent en je hebt
nog geen eigen huis.
Je hebt nog niet eens een wedstrijd gewonnen. Ja, waar begin je aan, weet je?
Ja, klopt. Ja.
Want ik zie tegenwoordig mensen zijn 30 jaar en willen nog steeds profbodybuilder worden. Ja, het kan, maar jij zal nooit een topper worden. Je zal er nooit geld mee gaan verdienen.
Klopt.
Ik denk dat we het hebben gehad, jongens.
Dat waren de Instagram-vragen voor vandaag.
Heb jij nog vragen? Voor dingen die je wil weten, bespreken?
Nee, ik heb wel een hoop gehoord voor vandaag.
Ja, ik ook.
Ik hoop dat mensen het kunnen onthouden. En dat,
je kan terugspoelen.
De vrouwen het ook onthouden.
Ja.
Voor de keer.
Ja, dat ook zeker. Ja. En mocht je vragen hebben, dan kun je ons sowieso natuurlijk altijd een bericht sturen. Als je verder op inhoud in wil gaan.
Ik denk ook inderdaad dat het interessant is op het moment dat wij vragen krijgen, dat het de volgende podcast erin meenemen.
Ja, zeker. Nou, dan wil ik jullie bedanken dat jullie podcast 2 hebben bij kunnen wonen.
Ja, heel bedankt.
Je moet even dat knopje indrukken nog.
Deze?
Nee, die andere.
Oh, welke was het dan? Oh ja, maar volgens mij was het deze. Ik weet niet meer zeker. Ja.
Dank jullie wel.
Tot de volgende keer.
Yo.
Ciao.
Ciao.